Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enige werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. 3 van Psalm 36. stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 119, het 19e vers. Wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. En daarna wordt u gelezen allereerst uit Genesis 39, het 7e tot en met het 12e vers. En daarna uit 1 Thessalonicenzen 4, vers 1 tot en met 8. Schriftlezingen voor deze morgen zijn Genesis 39, 7 tot en met 12. En 1 Thessalonicenzen 4, vers 1 tot en met 8. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 119, het 19e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Genesis 39 vanaf het 7e vers. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp. En zij zeide, ligt bij mij. Maar hij weigerde het en zei tot de huisvrouw zijns heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik en hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak en hij haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen en niemand van de lieden des huizes was daar binnen het huis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, ligt bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte. En ging uit naar buiten. En dan 2 Thessalonicenzen 4, de eerste 8 verzen. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe hij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van hoererij. Dat een iegelijk van u weten zijn vatten bezitten in heiligmaking en ere. Niet in kwade bewegingen der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden nog bedriegen in zijn handeling, want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen stilstaan bij het 3e tot en met het 8e vers van de 2e schriftlezing. 1 Thessalonicenzen 4, vers 3 tot en met 8, daar lezen wij Gods woord en onze tekst voor deze morgen. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling, want de Heere is een wreker over dit alles. Gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zodan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan zuster Francina Bassa, die aanstaande woensdag een operatie zal moeten ondergaan. Dankzegging willen we doen voor de geboorte van een dochter, Jannetje Elbarta. Roepnaam Jente bij Corneels en Janette Paans. En we willen ook de omstandigheden van de langdurige droogte in het gebed aan de Heere opdragen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, laat het woord van deze morgen kracht mogen doen. Laat het ingang vinden in harten. Wilt u harten die potdicht zitten voor uw woord en voor uw werk, door het krachtige werk van uw geest openen? Want waar u komt, breekt u door alle hindernissen heen. Wilt u, Heere, uw woord zo laten werken in ons hart en in ons leven, dat er vruchten mogen komen van bekering en van geloof? Voor het eerst of bij vernieuwing. Wij hebben het niet verdiend dat u ons weer samenbrengt onder uw woord, en toch hebt u ons gespaard. Laat het een wonder zijn in onze ogen. Geeft u ons dat we ons vanmorgen voor u mogen verootmoedigen. Heere, wanneer wij ons eigen hart en ons eigen leven een ogenblik bezien, dan moeten we ons voor u schamen. Dan kunnen wij voor u niet bestaan. Heere, wilt u dan uw genade schenken deze morgen? En wilt u een zegen schenken die wij niet verdienen, bij het luisteren naar uw woord en bij het preken van uw woord? Wilt u denken aan hen voor wie het moeilijk is? We denken aan de zieken van de gemeente. Wil u zijn met onze zuster Bassa, die aanstaande woensdag naar het ziekenhuis moet voor een operatie die menselijk gesproken zo spannend is, omdat men allereerst wil nagaan of er uitzaaiingen zijn in het buikvlies. En wat is dat ernstig, Heere? We bidden van u of u genadig schenken wil dat het mag meevallen, dat de uitslag goed mag zijn. Maar als de uitslag goed is, dan zal men ook verder gaan en de tumor in de lever proberen helemaal te verwijderen. En als dat de weg is, Heere, die u gaan wilt met haar, dan vragen we of u ook uw zegen over die ingreep wil schenken. Heere, wilt u onze zuster rust en overgave van haar weg aan u schenken? En wil u met haar gaan, ook woensdag naar het ziekenhuis? En wilt u ook daar betonen dat u van haar afweet? Wilt u aan andere zieken van de gemeente denken? Mensen voor wie nog steeds behandelingen en medicijnen en middelen onzeker zijn. Mensen die uitslagen hebben ontvangen. Heere, wil u aan hen denken en hen sterken. We dragen in ander verband ook onze zuster Hooymeijer opnieuw aan u op. Wilt u haar verblijf in het EMC ook tot zegen laten zijn en geeft u haar moed en kracht samen met haar man en de kinderen? Heere, wilt u onze dank aanvaarden wanneer we u deze morgen mogen dankzeggen voor de geboorte van een dochter bij Cornels en Janette? U hebt alles welgemaakt. Wat is het een wonder dat u moederleven spaarde en kinderleven spaarde. En we vragen van u of de ouders met de dank in u de Heere mogen eindigen met een verbroken hart in de belijdenis dat u ons hebt geschonken wat wij niet verdienen. Maar Heere, schenkt u ook alles wat nodig is in het verdere. Geeft u uw bescherming en bewaring aan de kleine Jente. Wilt u boven alles geven dat haar ouders haar op u mogen werpen en dat ze door uw genade wederom geboren mag worden? Dat is nodig voor ons en voor onze kinderen. Leer het ons zoeken op gebogen knieën en met gevouwen handen. Wilt u Janette ook nieuwe kracht geven en wees hen zo nabij en goed? We dragen ook de broers aan u op. Heere, wilt u ook hen gedenken? Zo willen we, Heere, de dank voor u neerleggen, de gebeden aan u bekendmaken, maar dan denken we ook aan de omstandigheden van langdurige droogte, die er al zo lang is in ons land. En u weet hoe bepaalde beroepsgroepen daar de moeite van ondervinden, hoe ook de oudere mensen last kunnen hebben van de warmte. Wil u gedenken in die omstandigheden? En zou u ook weer voor het land de regen willen geven? Velen van ons brengen deze weken dagen elders door en ontvangen enige rust en mogen ook het weer, het goede weer uit uw hand ontvangen, maar tegelijkertijd moeten wij voor u belijden. Wij hebben niet alleen zon, maar ook regen nodig. Heere, wil u denken aan ons land, maar wil u ook geven dat wij de dingen van de natuur en de dingen die gebeuren in dit wereld gebeuren voor u mogen neerleggen in het gebed. Heere, zo leggen wij vanmorgen alles voor u neer. U kent ons wanneer wij niet gewoon zijn om naar de kerk te gaan, wilt u geven dat het woord van u kracht doet en dat het ons mag aanspreken. Maar dat hebben we ook nodig wanneer we al zo vaak in de kerk zijn geweest. U kent ons hart, u kent ons leven, u kent ook de verborgen zonde, u kent de slordigheid in ons leven. Heere, wil u ons ervan bekeren en wil u ook daarvoor het woord van vanmorgen gebruiken. Laat een gebonden zondaren die vastzitten aan de zonde van onreinheid en van zedeloosheid mogen worden losgemaakt door het krachtige werk van uw geest. En heren, als het vanmorgen ook zo is dat heel bijzonder van de prediker wijsheid gevraagd wordt, dan bidden we, schenkt u die. En geeft u dat hij zijn woorden zo kiezen mag dat enerzijds de dingen helder en duidelijk zijn, terwijl anderzijds de dingen niet platvloers worden voorgesteld. Dat mensen niet van uw woord vandaan gebracht worden. O, daarvoor is ook zo nodig de leiding van uw geest. Gedenk allen die het moeilijk hebben, juist op het terrein van seksualiteit, als het daar vanmorgen over gaat. Heren, u kent de verborgen strijd, de moeite. U kent ook het verdriet dat er op dit punt liggen kan en de wonden die er geslagen kunnen zijn, wil u in die omstandigheden ook gedenken. Zo bidden wij om wat nodig is. Gedenk aan die elders zijn vanwege vakantie, breng u ze weer veilig bij ons en bewaar ze voor gevaren, maar ook voor de zonde. Hoor en verhoor ons uit genade. Amen. We willen zingen van het gebed des Heren, het 7e en het 8e vers. Vers 7, leid ons in geen verzoeking ooit. En ook vers 8, verlos ons uit des bozen macht, terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven voor de Heren en voor zijn dienst. Psalm 1, het vierde vers, willen we zingen na de prediking. De Heere toch slaat der mensen wegen ga en wendt alom het oog van zijn gena op zulken die oprecht en rein van zeden met vaste gang het pad der deugd betreden. God kent hun weg die eeuwig zal bestaan, maar het heilloos spoor der bozen zal vergaan. Het vierde vers van Psalm 1. Het is, geliefde gemeente, alweer heel wat jaren geleden. Ik was nog een jongen dat ik in de dorpskerk van Nieuw-Lekkerland zat met degene die nu mijn vrouw is. En dat de dominee in een aantal preken aandacht besteedde aan huwelijk en gezin. En een van de dingen die hij toen te horen kreeg vanuit de gemeente was: dominee, waarom moet het nou eigenlijk daarover gaan? Laat de dominee preken hoe God een mens bekeert. Dat is veel belangrijker. Laat duidelijk zijn, dat is ook belangrijk, om te horen vanuit Gods woord hoe de Heere mensen bekeert, want dat is voor ons allemaal nodig. En toch, het onderwerp van huwelijk, gezin, de lichamelijke begeerten en verlangens, ze komen in Gods woord ook aan de orde. En de worsteling en de strijd die juist op dat terrein gevonden kan worden. En dat was ook het antwoord wat de dominee destijds gaf. Waarom preek ik het? Omdat het woord daar ook aandacht aan besteedt. Wel, dat is, gemeente, ook de reden dat wij vanmorgen over deze dingen met Gods hulp willen nadenken. Een teer onderwerp. Een onderwerp waar pijn, moeite, strijd, vragen, maar ook zonde en onbekeerlijkheid kan liggen. Maar omdat Gods woord er aandacht voor vraagt, daarom staan wij vanmorgen stil bij heiligmaking in een grote havenstad. Drie gedachten. Allereerst letten we op het onderwerp dat Paulus aansnijdt. Dat is vers 3. Waar hij schrijft: want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. In de tweede plaats letten we op de weg die Paulus aanwijst. Dat is vers 4 en vers 5. En tenslotte op de redenen die Paulus aanvoert. Dat is vers 6 tot en met 8. En daar zullen we vooral de hoofdlijn van aanstippen. Heiligmaking in een grote havenstad. Allereerst het onderwerp dat Paulus aansnijdt. Vervolgens de weg die Paulus aanwijst. En tenslotte de redenen die Paulus aanvoert. Eigenlijk is het begin van onze tekst niet zo onduidelijk. Want, schrijft de apostel, dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. Wat betekenen die woorden? Wel, de apostel zegt, dit is wat God wil in uw leven. En u mag de lijn direct doortrekken, wat Paulus schreef aan de Thessalonicenzen die woonden in of rondom die grote havenstad in Griekenland. Dat is een woord dat ook betekenis heeft voor ons die wonen in of rondom een grote havenstad. Dit is wat God wil in uw leven. Wat dan? Uw heiligmaking. Dat u, jij en ik heilig zullen leven in een onreine wereld. Want dat wordt bedoeld met heiligmaking. Dat wij heilig zullen leven in een onreine wereld. En dan gaat Paulus dat toespitsen. Wat betekent dat dan, heilig leven? Waar moet dat dan in uitkomen? En dan zijn we bij het slot van vers 3. Dat gij u onthoudt van de hoererij. Paulus gebruikt daar in het Grieks een woord dat wij misschien wel herkennen. Het woord porneia. En dat is een woord dat in het Nieuwe Testament eigenlijk het hele brede vlak van zonden tegen het zevende gebod aanduidt. Daar gaat Paulus zijn onderwijs als het gaat over de heiligmaking, over de levensheiliging, op toespitsen. Dat is het eerste wat hij aan het begin van dit tweede deel van de Thessalonicenzenbrief, want in hoofdstuk 4 begint het tweede deel, het praktische deel, maar dat is het eerste onderwerp dat hij aan de orde stelt. Dat gij u onthoudt van de hoererij, van seksuele zonden in welke vorm dan ook. Waarom begint de apostel bij dat onderwerp? Waarom schrijft hij niet allereerst over niet stelen? Of over niet liegen? Of over onze ouders, wanneer we die nog hebben, mogen gehoorzamen in alles wat goed en recht is? Waarom schrijft Paulus hier over het zevende gebod? Waarom schrijft hij vooral over de zonde van de hoererij? Daar zijn verschillende redenen voor. De eerste reden is, en het is goed om die redenen met elkaar ook te overdenken vanmorgen, want ze werpen meer licht op het Bijbels onderwijs in onze tekst. De eerste reden is de wereld waarin Paulus leefde. De wereld waarin Paulus zijn brieven schreef en rondreisde, was een wereld die buitengewoon zedeloos was. De Grieks-Romeinse wereld van het Nieuwe Testament was een wereld waarin haast alles kon en alles mocht. Zeker, mannen waren heel vaak wel getrouwd. En dat was vooral met het oog op het nageslacht. Maar daarnaast waren er allerlei relaties die heel gewoon gevonden werden. Mannen die contacten hadden en lichamelijke omgang hadden met andere mannen. Vrouwen die de liefde kenden ten opzichte van andere vrouwen. En wanneer een man getrouwd was, dan was het heel gewoon dat hij naast de vrouw die in zijn huis woonde, hij ook nog contacten had met een zogenaamde hetaire. Dat was een hoogopgeleide vrouw met wie hij dan op niveau contact kon hebben, maar ook kon samenleven als man en vrouw. Dan kon hij eens spreken met zo'n ander op niveau, dat was de gedachte. En heel wat mannen hadden naast hun vrouw ook één of meerdere slavinnen in huis voor hun lichamelijk genot. En dan waren er in de straten van de steden ook de bordelen waar de liefde te koop aangeboden werd. Dat was de wereld waarin Paulus leefde. Dat was de wereld waarin de Thessalonicenzen leefden, aan wie Paulus schrijft. Dat was een wereld waar alles te koop was. En er komt nog iets bij. Dat is een tweede reden waarom Paulus dit onderwerp aan de orde stelt. Paulus schrijft, misschien dat u het zich nog herinnert, deze brief vanuit Korinthe. Grote havenstad in het zuiden van Griekenland. Vrij kort nadat hij in Thessalonica geweest is. Hij schrijft vanuit Korinthe. En als er één stad bekend was vanwege haar zedeloosheid, dan was het Korinthe wel. Dat was de stad, daar werd Afrodite, de godin van de liefde, vereerd. En dat gebeurde niet alleen met offers, maar dat gebeurde ook met allerlei uitspattingen en allerlei zedeloosheid. En Paulus, hij verblijft in Korinthe en het kan niet anders of wanneer hij door de stad Korinthe ging, dan zijn al die dingen op hem afgekomen. Dan hebben de priesteressen van Afrodite hem misschien wel aangeklampt en hem voorgesteld om met hen mee te gaan en wat liefde te kopen. En Paulus schrijft, ook dat moeten we nog even helder hebben, aan de gemeente in Thessalonica. En in Thessalonica werden ook de Griekse goden vereerd, maar een speciale groep van goden die daar vereerd werden, dat waren de Kabiri. En dat waren, ja, goden van wie de dienst ook gepaard ging met allerlei duistere praktijken op seksueel terrein. Nog een keer, gemeente, in die stad verblijft Paulus. In zo'n stad verblijven de Thessalonicenzen. En iedere dag weer komen de zonden van alle kanten op hen af. En worden ze op alle mogelijke manieren verleid tot de zonde. En dragen ze ook een hart in zich om dat. En dat zal bij de een misschien anders zijn dan bij de ander, maar dat bij velen aansluiting vindt juist op deze zonde. En dan nog een derde reden waarom Paulus deze woorden schrijft. De wereld van die dagen stond bol van deze zonde. Paulus schrijft vanuit Korinthe aan Thessalonica en daar viert deze zonde hoogtij. Maar dan de derde reden, en dat brengt het onderwerp nog wat dichter bij u en bij jou en bij mij. Een van de Engelse uitleggers zegt bij onze tekst, Paulus begint ook bij dit onderwerp van het zevende gebod, omdat er geen begeerte zo overheersend is, zo machtig is als juist deze begeerte en dit verlangen. Nog een keer, het zou kunnen zijn dat sommigen onder ons zeggen, dominee, ik weet niet waar u het over hebt. Deze dingen gaan eigenlijk heel erg aan me voorbij. Dat zou kunnen. Dan zijn er wellicht andere zonden in uw leven waar u meer vatbaar voor bent. Maar voor velen, ook voor velen van ons zou toch kunnen gelden. Dat juist de kracht van de zonde van de onreinheid, van de begeerte die de Heere verboden heeft, dat juist de kracht van die zonde gevoeld kan worden en ervaren kan worden. Zeker wanneer mensen jong zijn. Wanneer ze in de kracht van hun leven zijn. Wat kan die zonde een mens meevoeren? En als we dat zo even aanduiden, wat ligt er dan ook een strijd soms tegen deze zonde? Wat kunnen jonge mensen de knellende banden van deze zonde ervaren, maar soms ook ouderen nog? Wat heeft de duivel juist met de zonde tegen het zevende gebod al niet veel mensen van de bekering afgehouden en van God afgehouden? Wat heeft de duivel juist met deze zonde al niet een scheiding gemaakt tussen Christus en zijn kerk? Denkt u maar aan David. Het is een onderwerp waar wij met schroom over spreken en dat is goed. Ik vind het ook niet gemakkelijk om dit onderwerp op de preekstoel aan de orde te stellen. Maar het is wel nodig. En Gods woord laat er vanmorgen licht over schijnen. Gemeente, voor wie zou dat nu nodig zijn? Zou het niet ons gebed moeten zijn, Heere? Zou u daarin iets tot mij te zeggen hebben? Dit is de wil van God. Jouw heiligmaking, dat ge u onthoudt van de hoererij. En u mag dus aanvullen in welke vorm dan ook. Dat u zich onthoudt van overspel en hoererij met de daad. Dat u zich onthoudt van hoererij en overspel in die zin dat u er ook de weg niet naar inslaat. Dat u niet allerlei contacten aangaat op uw werk of digitaal of langs welke weg dan ook. Verhoudingen aangaat die God verboden heeft in zijn woord. Dit is de wil van God, dat ge u onthoudt van het bezoeken van verkeerde sites. Dit is de wil van God, dat ge u onthoudt van het bekijken van onreine films die verkeerde verlangens bij ons boven roepen. Dit is de wil van God, dat ge u onthoudt van allerlei vuile praat, zoals de Bijbel het noemt, vuil spreken. Of vuile reden waarmee de weg gebaand wordt naar allerlei onreinheid. Dit is de wil van God, dat ge u onthoudt van allerlei onreine blikken die wel bewust worden toegezonden naar anderen, waarbij we iemand aanzien om hen te begeren. Dit is de wil van God, dat ge u onthoudt en strijdt tegen onreine gedachten. Dat is het onderwerp dat de apostel heel duidelijk aan de orde stelt. Gelet op de wereld waarin hij en zijn lezers, waarin wij, levend in een wereld waarin zoveel gewoon is en gewoon gevonden wordt, wat voor God zonde is. Maar dit is wat de apostel schrijft. Dit is Gods wil in uw, in jouw leven, dat wij heilig zullen leven. En dat we ons onthouden van de zonde van onreinheid. We gaan naar onze tweede gedachte. De weg die Paulus aanwijst. Ja, want misschien zijn er onder de Thessalonicenzen, onder de jongens, onder de meisjes, onder de mannen en onder de vrouwen wel mensen geweest die toen ze deze brief voor het eerst hoorden voorlezen, want de apostel had de gewoonte om brieven te schrijven die in de gemeente werden voorgelezen. Maar misschien zijn er wel geweest die hun hoofd mismoedig hebben geschud en hebben gezegd: ja, maar Paulus, dat kan helemaal niet. Dat kan de wil van God wel zijn, dat wij heilig leven. Maar dat kan helemaal niet. Dat kan ik helemaal niet. Paulus, u moest eens weten hoe sterk die lichamelijke verlangens zijn. U moest eens weten, wanneer je één keer van deze dingen hebt geproefd, hoe het verlangen daarnaar weer aangewakkerd kan worden. Paulus, u moest eens weten in wat voor wereld ik leef. Te midden van wat voor collega's ik mijn werk doe, waar mijn collega's over spreken, waar mijn vrienden over spreken. Waar anderen in mijn omgeving allemaal aan meedoen. Wat er allemaal op mij afkomt. Wat mijn vriend of mijn vriendin van mij vraagt. Van die omstandigheden weet het woord van God ook. En daar weet onze tekst van vanmorgen ook van. Hij weet, de Heere weet ervan, als deze dingen moeilijk voor u zijn. De Heere weet ervan wanneer er pijn en verdriet ligt op dit terrein. Opdat u alle moeite en alle verdriet in Gods hand zou mogen geven. Maar de Heere weet er ook van als er op dit punt strijd in uw leven ligt. Als de banden knellen. Als u boven het zevende gebod allang met grote letters hebt geschreven: onmogelijk. Ik kan dat gebod niet houden. De verleiding is te groot. De begeerten zijn te sterk. Ik ben al veel te ver gegaan. God weet van die omstandigheden af. En hij laat vanmorgen in de tekst aanwijzen de weg. Ja, wat voor weg? Laten we het gaan lezen. Vers 4. Dat een spiegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Dat is een moeilijk vers. Maar we gaan een paar woorden onderstrepen en dan wordt het denk ik wel duidelijker. Eerst dat woordje vat. Het is voor de uitleggers een vraag geweest, wat bedoelt Paulus daarmee? Bedoelt hij daar misschien een vrouw mee? Sommige uitleggers denken dat. Calvijn wijst het direct heel nuchter van de hand. Hij zegt, Paulus heeft deze brief natuurlijk geschreven aan mannen en vrouwen. Dus met het woord vat wordt hier niet een vrouw bedoeld. Andere mogelijkheid, en die is veel waarschijnlijker, die is eigenlijk ook wel zeker, is dat de apostel met het woord vat hier het lichaam bedoelt. Zo heeft hij ooit ook over zichzelf geschreven. Wij dragen, schrijft hij dan, deze schat in aarden vaten. In aarden kruiken. Zoals je die in de wereld van Paulus zijn dagen heel veel had. Van die goedkope aarden kruiken. Waarvan alles ingedaan werd. Dat woord gebruikt Paulus voor u, voor jou, voor mijn lichaam. Ook voor ons lichaam met al die sterke verlangens. En het eerste wat Paulus vanmorgen zegt als hij de weg aanwijst is. Uw lichaam, mijn lichaam is een vat. En als ik vanochtend een vat had meegenomen en ik had het hier laten vallen, dan lag het aan stukken op de grond. Een vat is breekbaar. Een vat is kwetsbaar. Dat is wat meeklinkt in de tekst. Ons lichaam, met al zijn sterke verlangens, dat lichaam dat ook in de wereld van onze dagen zo centraal staat. Waar alles in deze wereld soms om lijkt te draaien. Dat lichaam is maar kwetsbaar, breekbaar, sterfelijk. De meest aantrekkelijke man en de meest aantrekkelijke vrouw moeten een keer sterven. En worden een keer begraven. Laten we dat niet vergeten. In een wereld waarin alles draait om de bevrediging van lichamelijke begeerden. Laten we het niet vergeten in ons eigen leven. Ons lichaam is een vat. Weet u wat daar ook nog in opgesloten ligt? Een vat, een kruik is leeg. Maar daar kan van alles in. Dat draagt meestal dingen. Uw en mijn lichaam is een vat. Daar zit iets in. Onze kanttekeningen zeggen, ik zeg het maar in mijn eigen woorden, daar zit onze ziel in. En zo moeten wij ons lichaam ook zien. Als een lichaam dat onze ziel meedraagt. Die ziel die nooit sterft. Die een keer voor God verschijnt. Die een keer rekenschap moet afleggen voor de Allerhoogste God. Ook over alles wat er in het lichaam geschied is. Een vat. En u schrijft onze tekst. En we lezen vers 4 nog een keer. Dat een iegelijk van u weten zijn vat, zijn lichaam te bezitten in heiligmaking en in eer. Het staat er in het Grieks eigenlijk nog iets mooier dan staat er. Dat een iegelijk van u leren zijn vat, zijn lichaam te bezitten in heiligmaking en in eer. Het is alsof de Heere in onze tekst mensen op het oog heeft die helemaal niet weten hoe het moet. Mensen die hun lichaam helemaal niet in heiligmaking en eer kunnen bezitten. Die steeds maar weer toegeven aan allerlei zonden op dit terrein. Die leven in onreinheid of geleefd hebben in onreinheid, misschien al heel veel jaren geleden. Die misschien bewaard worden voor allerlei uitspattingen, maar die in hun gedachten op dit terrein zoveel zondigen. En u zegt onze tekst dat een ieder van u leren om zijn lichaam in heiligmaking en eer te bezitten. Dat kan een mens dus door genade leren. Ook die man of die vrouw daar in Thessalonica, die zoveel jaren in de zonde heeft verkeerd, die zo met 1000 banden vastzit, door genade is het mogelijk om deze dingen te leren. Hoe? Bij het geopende woord. Laat dat woord uw lege vat mogen vervullen. Met gevouwen handen. Heere, leert u mij uw wil te verstaan. Met God voor ogen. Met de bede, leid mij niet in verzoeking. Maar ook door veel Gods woord te onderzoeken en na te gaan wat de Bijbel over deze dingen zegt. Door teksten uit het hoofd te leren. En door die teksten als wapens mee te nemen in een onreine wereld waarin wij leven met ons van nature onreine hart. Boven alles, en dat is het diepste, door hartvernieuwende genade. Door hartveranderende genade. Dat een ieder van u weten of leren zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Dat is dus wat Paulus allereerst aanwijst. Ons lichaam een vat, breekbaar, kwetsbaar, sterfelijk, met een onsterfelijke ziel daarin. Maar mensen kunnen door genade leren om met deze dingen om te gaan. Ook met die sterke, overheersende verlangens. Ook wanneer je anders geaard bent. Ook wanneer u uw man of uw vrouw langs welke weg dan ook kwijtgeraakt bent. Ook wanneer je alleen leeft. Ook wanneer je samen je zoekt voor te bereiden in een verkeringstijd en in een verlovingsperiode op het huwelijk. Ook wanneer er misschien al zoveel misgegaan is door de zonde. Maar dan schrijft de apostel dat een ieder van u het leren. Door daar open met elkaar over te spreken. Door duidelijk de Bijbelse grenzen met elkaar aan te geven en in acht te nemen. Ja, maar zal een van die Thessalonicenzen daar, toen hij deze woorden hoorde, hebben gezegd, en dat is die andere tegenwerping die ik u al even noemde, Paulus, je moest eens weten in wat voor wereld wij leven. Wel, Paulus wist het. Want Paulus kwam in alle steden van Griekenland. Paulus was niet wereldvreemd. Paulus wist wat er te koop was en wat voor zonden er waren. Ja, maar als dan al je vrienden, als al je collega's, als misschien je eigen vriend of vriendin wel een veel ruimere moraal heeft op dit punt en vindt dat alles kan en dat alles mag, of dat bepaalde dingen, nee, niet alles, maar bepaalde dingen kunnen en mogen, waarvan je in je geweten voelt, het is zonde tegen God. Wat dan? Paulus schrijft in vers 5, we lezen verder, niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Daar moeten we vanmorgen eens goed over nadenken. Want dat zijn zulke profetische woorden. Profetisch, dat betekent niet alleen dat gaat over de toekomst, maar dat betekent ook dat iemand zijn eigen tijd doorziet. En u zegt Paulus, en nu trek ik het maar even naar deze tijd, hoe weet u hoe het nou komt? Dat er sommigen, niet alle, dat weet ik ook wel, maar dat er sommigen zijn, ook in onze omgeving, voor wie eigenlijk alles kan en alles mag. Mensen die half of driekwart naakt over straat gaan in de zomer. Mensen die eigenlijk alle zinnelijkheid tentoonspreiden. Mensen die in verhoudingen leven die bijbels gezien ongeoorloofd zijn. Weet je hoe dat komt, zegt Paulus. Slot van vers 5. Omdat ze God niet kennen. Daarom. Omdat ze het woord van God niet kennen. Omdat ze de wet van God niet kennen. Omdat ze het evangelie van God niet kennen. Kent u God? Ken jij God? Want als wij God niet echt kennen, staan we open voor, bij uitstek open voor deze zonde. En daarom is het zo nodig om dat grote geheim te leren. Dat je God echt met je hart mag leren kennen. En dat in dat lege vat nog iets anders komt, dat God daar komt en dat Hij alle leegte in je leven gaat vervullen. Want, dat moeten we ook bedenken, een van de dingen die eigenlijk achter veel seksuele zonden liggen, dat is dat mensen daarin vervulling zoeken van een stuk leegte. Diep in het hart is het leeg. En die leegte zoekt men op te vullen met allerlei onreinheid en allerlei lichamelijk genot. En als u het aan mensen die God niet kennen vraagt, is dat nou niet verkeerd? Dan kijken ze heel verwonderd aan en zeggen ze wel nee. Wij houden van elkaar. Waarom is dat nou verkeerd? Of wij genieten daar allebei van. Waarom is dat dan verkeerd? Waarom is het verkeerd dat een man zijn eigen vrouw ontrouw is en een avontuurtje heeft met een collega op het werk? Als dat verborgen blijft voor die vrouw, dan heeft toch niemand daar last van? En die man die heeft zijn avontuurtje en die collega wil het ook. Dat is toch niet verkeerd? Omdat ze God niet kennen. Omdat ze Gods woord niet kennen. Omdat ze de heilzame geboden van God niet kennen. Die goed zijn voor een mens. Die niet de ondergang, maar de bewaring van een mens op het oog hebben. Die geboden waarmee God niet wil dat een man en een vrouw uit elkaar gedreven worden door ontrouw. Nog een keer de vraag, gemeente. Kent u, ken jij God? Laat het je gebed toch zijn, Heere. Vult u mijn leven. Vult u de leegte in mijn leven. Vult u die leegte van waaruit ik misschien wel op zoek ga naar allerlei zonden op internet. Of in contacten met anderen. Vult u toch de leegte. En leer me hoe ik bijbels moet aanzien tegen de lichamelijke verlangens. Verlangens die God in de schepping heeft gelegd en die op zichzelf beschouwd niet verkeerd zijn, maar die wij wel op een verkeerde en een zondige manier kunnen gebruiken, waarbij het bederf van het beste het slechtste wordt. Onze laatste gedachte. De reden die Paulus aanvoert. Vers 6a sla ik in dit verband over. En ik ga meteen naar vers 6b tot en met vers 8. Paulus noemt daar drie belangrijke redenen en laten we die nog even overdenken. Laten ze op ons hart mogen wegen. Het eerste is de wraak van God. Het tweede is de roeping van God. En het derde is de geest van God. Vers 6, de wraak van God. Vers 7, de roeping van God. Vers 8, de geest van God. Waarom is het zo nodig dat wij ons zullen bekeren van seksuele zonde? Waarom is het zo nodig dat we rein zullen leven in een onreine wereld? Waarom is dat bij uitstek de roeping van Gods kinderen, op wie Paulus zich heel bijzonder richt in dit hoofdstuk? Waarom? Drie redenen. De eerste is, Paulus schrijft het, want de Heere is een wreker over dit alles. En u moet weten dat als Paulus de naam Heere gebruikt in zijn brieven, hij daar gewoonlijk mee bedoelt de Heer Jezus. Zo moet u het hier ook lezen. Dan wordt de tekst nog veel aangrijpender dan dat hij op het eerste gezicht lijkt. Want dan staat er, Jezus is een wreker van deze zonde. Diezelfde Christus die Paulus naar Thessalonica zond, die zijn oog heeft ook op de steden, die zijn oog heeft op ons leven, die zijn oog heeft op onze verborgen zonde en onze verborgen onreinheid als die er is, is een wreker van de zonde. Dat betekent, en dat bedoelt Paulus hier vooral, hij komt eenmaal terug om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal hij de zonde wreken. Dan zal hij de zonde straffen. Dan zal hij alle zonde, ook de verborgen zonde, in het openbaar bekendmaken. De Heere is een wreker over dit alles. Schrijft u dat, Paulus, om mensen bang te maken? Ja. Dat schrijft Paulus om mensen, goed luisteren, om mensen bang te maken, opdat ze uitgedreven worden tot God. Opdat ze zich van hun zonde zullen bekeren. Opdat er een breuk komt met de zonde. Opdat mensen met de schuld van hun zonde ook tegen het zevende gebod. Ook die keren dat je vooruitgreep op het huwelijk en deed wat God voor het huwelijk bestemd en bewaard heeft. Ook die avontuurtjes op uw werk. Ook die onreine blikken. Ook die websites die u bezocht, ook die films die u bekeek, ook die vuile praat, dat u met al die dingen voor God op de knieën zult komen in het heden van de genade. Het is niet zo dat de Bijbel zegt, kijk, wij leven hier en nu en eenmaal rekent God met ons allen af, punt. Maar het is zo dat Gods woord spreekt over het oordeel van God en over de wraak van God. En die wraak zal vreselijk zijn, gemeente. Daar heeft de Heer Jezus snikkend over gesproken, over het oordeel. Maar als de Bijbel over deze aangrijpende en ernstige dingen spreekt, dan is dat altijd omdat er in het heden van de genade, in de weg van bekering en van geloof, vergeving is voor de grootste der zondaren. Dan is dat opdat u zou vluchten tot dat alles reinigende bloed van Christus. Dat bloed dat niet alleen al uw en al jouw vuile zonden kan afwassen, maar dat bloed dat ook de macht van de zonde kan breken in je leven. En dat kan zorgen dat het totaal anders gaat, omdat dat bloed uw hart vernieuwt. Als u en jij en ik iets nodig hebben in een onreine wereld met ons onreine hart van nature, is het het allesreinigende bloed van de Heer Jezus Christus. Daarom wijst Paulus op deze ernstige dingen. Paulus wijst, en dat is de tweede reden die hij noemt, vers 7, ook op de roeping van God. In gedachten neemt hij die Thessalonicenzen nog even mee naar die 3 weken dat hij gepreekt heeft in Thessalonica, in de synagoge en misschien ook in het huis van Jason. En toen zijn daar wonderen van genade gebeurd. We hebben daar een paar weken geleden over nagedacht, dat sommigen, zelfs velen, aan Paulus en Silas werden toegevoegd, verbonden aan het woord der genade. Dat ze overtuigd werden in hun harten van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dat het tot zaligheid was in hun leven. En nu zegt Paulus in vers 7, God heeft ons niet geroepen, Thessalonicenzen, toen dat gebeurde, tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Het is alsof Paulus zegt, toen God u tot bekering bracht, toen was zijn doel niet dat u verder zou gaan in de onreinheid. U mag dat ook nog wel breder nemen. Toen God u riep onder de uitwendige bediening van zijn woord, wanneer was dat? Voor verreweg de meeste van ons toen u nog een heel klein kind was. En toen God u voor de eerste keer, jonge vrienden, toen God je voor de eerste keer bracht onder zijn woord. En al die keren dat hij je brengt onder dat woord, toen heeft hij u jou niet geroepen tot onreinheid. Toen was zijn doel niet dat je net zo zou leven als deze wereld leeft. Wij zijn niet beter, ik ben niet beter. Maar Gods doel is anders. Gods doel is uw heiligmaking. Dat u heilig en rein zult leven. Dat is het doel. Wat is het doel van uw leven? Genieten van de zonde. Leven voor het vaderland weg. Bedenk, u hebt een vat. Breekbaar, kwetsbaar. Gods doel met mensenlevens is zo anders. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Dat is een woord dat heel bijzonder ook komt tot Gods kinderen. God heeft geroepen tot heiligmaking. En dan de derde en de laatste reden, vers 8. Zo dan die dit verwerpt. Waarom schrijft Paulus dat? Waarom moest hij dat schrijven van God? Omdat mensen zo hard zijn dat ze deze woorden met alle aandrang toch nog kunnen verwerpen. En dat ze al het onderwijs dat Gods woord geeft over ons omgaan met onze lichamelijke verlangens naast zich neerleggen en doorgaan in de zonde. Dat ze toch in hun verkeringstijd doorgaan met gemeenschap hebben met elkaar. Dat u toch doorgaat met dat avontuur. Dat je toch doorgaat met dat bekijken van die verkeerde films. Dat je toch doorgaat met het onderhouden van contacten en lichamelijke relaties met mensen van hetzelfde geslacht. Dat je toch doorgaat met allemaal van die zonde. Maar wie dit verwerpt, schrijft de apostel, die verwerpt geen mens. Die verwerpt Paulus niet. Die verwerpt geen preek vanochtend van een dominee. Maar die verwerpt God. Dat is wat je doet. Dat is dan wat u doet. Dan neemt u, met eerbied gesproken, die hoge heilige God in uw handen. En u werpt hem aan de kant. Als afval. Dan verwerpt u God. Die God. Zou u dat willen? Zou je dat willen? God verwerpen. Zonder God verder. Met een zelfgemaakte God verder, die alles goed vindt wat jij wil, wat ik wil. Want zo'n God kunnen we natuurlijk ook nog maken in deze wereld. Een God die al onze zonden wel begrijpt en een oogje dicht doet als je in de slaapkamer bent. Maar dat is geen God. Die God laat u in de steek. Die God bestaat helemaal niet. Die God die een oogje dicht doet en de dingen niet ziet. Zou u zonder de ene ware God verder willen? Zou u God nu willen verwerpen en willen verkopen voor een schotel linzenmoes, zoals Esau het deed? Zou je God en je eeuwige zaligheid nou willen verkopen voor een paar minuutjes genot, voor een paar uurtjes avontuur? Wie deze dingen verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons gegeven heeft. Dat is het slot van de tekst. Dat schrijft Paulus niet voor niets zo. Dat moet hij niet voor niets zo schrijven van zijn hemelse opdrachtgever. Het is alsof de Heer tegen Paulus heeft gezegd: Paulus, schrijf dat er nu ook bij. Dat ik die God ben die zijn Heilige Geest geven wil in mensenharten. Als u echt niet weet hoe het verder moet. Als u niet heilig kunt leven voor God. Als die banden zo sterk zijn. Als u met alles wat u gehoord hebt zegt: en nu zal ik de strijd toch nog verliezen. En nu zal ik God toch nog verwerpen. En nu zal ik toch nog verloren gaan door mijn eigen liefde tot de zonde. God die zijn Heilige Geest wil geven in mensen. En wat is dat voor geest? Ezechiël 36. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En die zal maken dat ge in mijn wegen zult wandelen. En dat ge mijn geboden zult doen. Die Heilige Geest die het hart vernieuwt. Die het hart van binnenuit reinigt. Die een mens gaat richten op God, op zijn woord, op het gebed, op een rein leven waarin lichamelijke verlangens, als de Heere het geeft, in de weg van het huwelijk tussen een man en een vrouw, ook een plaats mogen hebben. Maar diezelfde God die ook de lege plaats, als u dat om welke reden dan ook missen moet, met zichzelf wil en kan vervullen. Die geest geleide ons. in een effen land. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, eenmaal voor uw witte troon zal alles terugkomen. Onze gedachten, onze woorden, onze contacten, onze blikken, onze daden. En dan zult u als die grote wreker recht spreken. En als we dan in de weg van bekering en geloof geen reiniging hebben gezocht, in het alles reinigende bloed van Christus, nu het nog kan, dan zal het verloren zijn voor eeuwig. Bind u dat op ons hart. En geef ons dat we zo schuldig en zo onrein, zo leeg als we zijn, met een Naaman mogen worden ondergedompeld in die Jordaan die heenwijst naar Christus, bij wie er reiniging is voor de meest melaatse en de vuilste van alle zondaren, maar bij wie er ook kracht is om tegen de zonde te strijden door zijn geest. Heere, schonkt gij ons allen de hulp van die geest, mocht die ons op onze paden ten leidsman strekken. Heb dank voor wat u schonk, vergeef al het zondige en gebrekkige, gedenk ons in alle moeite en alle verdriet en alle zorg, gedenk ons in alle strijd. Breng u ons vanmiddag samen, als we opnieuw iets van de weg van de Aman met elkaar willen overdenken, geef u wat nodig is als u dienaar tussen de diensten door ook nog in Salem hoopt te preken. Geeft u, Heere, uw geest en uw genade, en dat om Christus wil. Amen. Psalm 119, het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. 3 van Psalm 119. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.